Prikkel je bewustzijn. Gnosis is kracht, straling, licht, een weten van binnenuit. Deze kracht gaat uit van het hart van de wereld, om te wekken wat met haar in overeenstemming is. Open je voor deze gnosis. Laat je hart weer spreken. Heel hartelijk welkom bij deze podcast van Pentagram Boekwinkel. Vandaag is onze gast Ingrid Huting. Welkom Ingrid.
Dank je.
Leuk dat je er bent. En Ingrid is de auteur van het boek Rijns Licht, wat door de Morgenster is uitgegeven, onderdeel van de Rooskruispers. En verder is Ingrid in het dagelijks leven coach en trainer.
Ja.
En bij het schrijven van haar roman Rijns Licht vertelde ze mij wel eens dat Gustav Meyrink haar grote voorbeeld is.
Absoluut.
En inspiratiebron voor het schrijven van een roman. En niet een gewone roman, maar een roman die een betekenisvolle boodschap met zich meedraagt.
Ja. Ja, dat klopt.
Nou, daarom dacht ik, ik vraag Ingrid te vertellen over Gustav Meyrink.
Ja.
Want de boeken van Gustav Meyrink die wij hebben uitgegeven, die komen in de actie bij ons in de maanden oktober, november, december. En het was toch wel een heel bijzonder figuur. En Ingrid, waarom is dit jouw grote voorbeeld?
Ja, Gustav Meyrink gaat al 20 jaar geleden in mijn leven terug. Ben ik zijn boeken gaan lezen, omdat hij is iemand die magische romans schrijft. En ja, eigenlijk ook esoterische romans. Dus heel erg daarin neerlegt zijn zoektocht naar het waarom van het leven van de mens. Waar gaat dit aardse leven nou over? Dus zijn innerlijke zoektocht op alle gebied, zowel in de drie levensvragen die al eeuwen met de mensheid meegaan, liggen verborgen in zijn verhalen. Dus de drie levensvragen uit de tempel van Delphi, van de Griekse oudheid. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik naartoe?
Mm-hmm.
En dat verpakt hij in, nou, hij heeft echt wel 8 of 10 romans geschreven in levensverhalen met heel veel symboliek. En zijn eigen worsteling ook met wat doe ik dan hier op aarde? Mm-hmm. Waar kom ik dan vandaan? En 100 jaar geleden, hij is geboren in Wenen, 1868. En hij was zoon van een staatsminister in Oostenrijk en een actrice. Nou, dat was een buitenechtelijk huwelijk. Dus zij nam hun zoon mee naar München, naar Hamburg. Ook uiteindelijk naar Praag. Daar werd Gustav Meyrink volwassen. En hij begon als bankier. Dus heel erg bezig met geld.
Ja, en de gewone materiële
wereld. Heel erg materialistisch. Maar het was begin 20e eeuw ook een tijd waarin heel veel mensen zochten. De opkomst van heel veel stromingen buiten de gebaande paden, dus buiten de kerken om, zoals de antroposofie van Rudolf Steiner, de theosofie van Blavatsky, de Rozenkruisers met Max Heindel in Amerika en Van Rijkenborg hier in Europa, Nederland. Dus heel veel stromingen kwamen op en dat magisch realisme in de 20er en 30er jaren was ook echt, stond centraal in de kunst, was echt een grote stroming. Dus heel veel mensen, er was natuurlijk grote armoede na de Eerste Wereldoorlog, maar dat bracht mensen natuurlijk ook naar grote levensvragen van wat moet ik dan?
Ja.
Als ik het niet in de stof kan vinden.
Ja, soms moet eerst ook iets afgebroken worden.
Absoluut.
Voor er iets nieuws kan ontstaan.
Ja. En precies dat gebeurt Gustav Meyrink ook. Ja. Want hij wordt valselijk beschuldigd in zijn carrière als bankier in Praag. waardoor hij genoodzaakt wordt om dat bankierschap op te geven. Hij kan zijn carrière is eigenlijk daarmee stuk. En hij verhuist terug daardoor in 1905 naar München, waar dus zijn leven, ja, zijn schoolperiode zeg maar, begon als jong ventje. En daar wordt hij redacteur van een literair tijdschrift en begint hij met schrijven. En hij is gewoon heel erg zoekende in die jaren 10. Het zijn de jaren voor dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. En hij gaat op een hele esoterische, mystieke reis en bezoekt allerlei stromingen, dus opkomende stromingen, wordt lid van een theosofische loge en onderzoekt echt alles.
Ja.
Dus hij gaat ook naar seances van een medium. Hij interesseert zich ook voor de Indiase wijsheidsleringen, het boeddhisme.
Boeddhisme,
daar komt hij helemaal, in die sfeer komt hij terecht.
Want hij komt vanuit een kerkelijke achtergrond, toch?
Natuurlijk. Ja. Hij is gewoon katholiek opgevoed.
Ja. Ja.
Maar ja, ik weet, als je in Praag geweest bent en zijn adolescentenleven heeft hij in Praag doorgebracht. Dat is echt een stad van mystiek, van zoekers. En dat legt hij helemaal neer, die eerste 10 jaar dat hij leeft in München weer. En dus zich omringt met allemaal zoekers. Daar is hij vooral mee bezig.
Mm-hmm.
Legt hij neer in zijn eerste boek, De Golem.
Ja.
En dat gaat helemaal over de Joodse traditie.
Ja.
En het figuurtje van de golem die eens in de 33 jaar zichtbaar wordt. En ieder leven helemaal daarmee upside down.
Op
zijn kop.
Ja.
Ja. En dat gebeurt dus de hoofdpersoon in de golem ook. Die ziet dan die golem en is heel erg nabij dat Joodse ghetto. Waar in de Joodse traditie zit natuurlijk ook heel veel pijn en zoeken.
Mm-hmm.
En de golem is echt een symbolisch figuur voor af en toe. Word je gewoon echt door het leven helemaal op zijn kop gezet.
Ja.
Wat hij natuurlijk mee heeft gemaakt.
Ja.
Dat hij een nieuwe, en dat overkomt jou en mij ook.
Ja.
Met deze of gene gebeurtenis.
Ja.
Af en toe word je gewoon op een ander spoor gezet.
Ja.
En dat is zo mooi hoe Gustav Meyrink al de gebeurtenissen in zijn leven vertaalt in een boek.
Ja.
En in een roman waarbij die vragen, van waarvoor leef ik?
Ja.
Ga ik voor dat hele cognitieve en dat hele kapitalistische, hè, dat bankierschap waar hij mee begon? Logisch ook, want hij begon met een alleenstaande moeder met weinig geld. Dus dan ga je toch een uitweg zoeken, maar dat is het antwoord niet.
Nee.
Op onze levensvragen. Dat is het gewoon. Tenminste, in ieder geval voor Gustav Meyrink werd hij gedwongen om een andere weg te zoeken.
Ja.
En De Golem, dat boek, valt helemaal in Duitsland en in Europa in goede aarde. Hij is in één klap beroemd als auteur.
Zijn eerste boek is gelijk een helemaal succes.
Ja. Heel groot succes, vertaald in een heleboel andere talen, ook in het Russisch.
Ja.
En daarmee heeft hij zijn naam gevestigd. En gaat dus verder met die mystieke romans die hij gaat schrijven. Dus Het Groene Gezicht, De Engel van het Westelijk Venster, Walpurgisnacht en zo nog een heel aantal boeken. Mm-hmm. Zeker De Engel van het Westelijk Venster is een boek gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een Engelsman die heel erg bezig is ook met die levensvragen en de wetenschappen, religie en kunst met elkaar wilde verbinden.
Ja.
Letterlijk in een alchemie wilde brengen eigenlijk.
Dat was John Dee, toch?
John
Dee.
Ja,
daar schreef hij over in de Engel.
Ja. Nou ja, en dat hele occulte zoektocht van Gustav Meyrink zit ook dus in die John Dee, in zijn levensverhaal verborgen. Want Hij komt tot hoog aan bij het hof. Hij wordt echt raadsman, een van de raadslieden van koningin Elisabeth I. Want hij onderzoekt wiskunde, religie, hij is theoloog. Maar ook daarin ziet hij de eeuwigheid. Eigenlijk ziet hij in getallenleer de religie weer terugkomen. Dus het ligt heel dicht tegen de Kabbala aan, die daar ook natuurlijk heel erg in de Joodse traditie weer
in de golem vertelt. Naar voren komt.
Ja. En in de golem naar voren komt. En John Dee vertegenwoordigt eigenlijk de zoektocht die Gustav Meyrink in zijn leven ook zo heeft.
Ja, dus daarom heeft hij een heel boek aan hem eigenlijk.
Ja, en terecht. Ja. Want het was echt een bijzondere man, die John Dee. John Dee komt in veel woelingen terecht van, ben jij wel echt een protestant?
Mm-hmm.
En de godsdiensttwisten was in die eeuw natuurlijk heel veel voorkomen. Ja. Dus hij wordt ook beschuldigd, moet naar Europa. En komt daar nog meer mensen tegen die met alchemie bezig zijn.
Ja.
Want dat is ook een innerlijke zoektocht. Heel veel mensen denken dat alchemisten bezig waren met puur goud tevoorschijn toveren. En dat klopt ook in de retorten en laboratoria deden ze dat ook.
Mm-hmm.
Maar dat was alleen maar symbolisch voor het innerlijke werk wat zij deden.
Ja. Ja.
Dus dat je
dat is een soort uiterlijke vorm van een innerlijk proces wat in de mensen...
Ja, ja. En John Dee wilde daar de mensheid ook echt op wijzen. Eigenlijk om de religies die zo tegenover elkaar stonden weer tot één religie te brengen. Dus niet het katholicisme en het protestante geloof. Nee, samen.
Ja.
En in die getallenleer wilde hij de kalender, een betere kalender in de astrologie brengen naar Engeland. Nou, hij kreeg alle protestante bisschoppen, de bisschop van Canterbury, gewoon fel tegen hem.
Ja,
waardoor dat dus eeuwenlang, in het vasteland werd dus die nieuwe kalender gebruikt in Engeland werd dat gewoon tegengehouden.
Ja.
Gebruikten ze een kalender die niet klopte, waar heel veel hersteltijd in zat.
Ja. Dus, want dat was natuurlijk nog moeilijkere tijd misschien wel voor dat soort zoekers. En soort magiërs en het occultisme en het zoeken naar een hoger leven of zo. Want dat was nog voor de klassieke rozenkruisers.
Ja.
Dus dan daar kon je niet alles zomaar zeggen.
Nee. Echt niet.
Nee.
Dan werd je... Dat gebeurt John Dee natuurlijk ook. Hij werd in de gevangenis gegooid.
Ja.
Ja, dat is een hele gevaarlijke tijd. Alle eeuwen die voor ons liggen zijn gevaarlijke tijden geweest om zoeker te zijn. Om je te mogen uitspreken voor een hoger bewustzijn.
Ja.
Ja, dat kon in kerken niet. Kerken hadden natuurlijk heel veel in de staat en in onze samenleving te zeggen.
Ja.
En dat is pas, nu tientallen jaren steeds vrijer
geworden. Ja. Ja, zou daarom Gustav Meyrink ook gekozen hebben voor een romanvorm, een verhaal? Want het kan op heel veel verschillende manieren gelezen worden.
Ja.
En degene die het ziet, die ziet het.
Precies.
Die oren heeft die horen. Maar je kan het ook gewoon als een verhaaltje lezen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook daarom een groter publiek aanspreekt. Omdat het zoveel lagen heeft. Want je kunt bijvoorbeeld de Golem ook echt lezen bijna als een misdaadthriller.
Ja.
Echt.
Ja. Ja.
Want dat is het namelijk ook.
Klopt, ja.
Maar tegelijkertijd zitten er ook zoveel lagen van hele wijze uitspraken in.
Ja.
En wijzende op dat hogere bewustzijn, wat mij in deze tijd nog steeds heel erg aanspreekt. Omdat, wij leven nu misschien wel in een vrijere tijd.
Ja.
Dat is zeker waar.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook een hele cognitieve tijd,
mm-hmm,
waar wij in leven. En ook een hele kapitalistische tijd. Heel materialistisch. Ja. Veel materialistischer dan toen.
Ja.
Want men kon dat toen namelijk helemaal niet zijn.
Nee.
Er was gewoon namelijk veel armoede.
Ja.
Nou, nu in ieder geval de Europese of westerse samenlevingen is veel meer rijkdom. Maar door dat cognitieve en dat, hè, de wetenschap heeft het eigenlijk overgenomen van de kerken.
Ja.
Maakt dat wij, ja, onze kinderen, maar wij zelf ook heel erg op ons hoofd gericht zijn. Ik kom heel veel mensen tegen die eigenlijk vooral bewust zijn in hun hoofd. Nou, als je daar eens afstand van wil nemen. Een tijdgenoot van Gustav Meyrink, Albert Einstein, die zei dat ook. Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding overal.
Ja.
En ik denk dat er een grote valkuil zit, zeker nu wij in zo'n turbulente tijd terecht zijn gekomen na corona, dat wij het niet meer redden met alleen ons verstandelijk denken.
Mm-hmm.
En dus wij hebben nog iets anders nodig, namelijk die verbeelding. Die andere hersenhelft hebben wij gewoon nodig om overeind te blijven in alles wat nu over elkaar heen dondert.
Mm-hmm.
En daarvoor moet je die innerlijke weg in jezelf gaan zoeken. Dus voor jezelf antwoord, als een soort trage vragen je gaan stellen van waar leef ik voor?
Ja.
Dus echt die drie levensvragen gaan stellen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Maar en wat is mijn levensdoel?
Ja.
En als dat is hoger bewustzijn, dan kan Gustav Meyrink je echt een raadsman zijn of inspiratiebron zijn.
Ja, ja.
Want dat wijst Gustav, vind ik heel erg.
Ja.
En een tijdgenoot van hem, een andere tijdgenoot, is Johannes Anker Larsen. Die schrijft ook van die mystieke romans.
Ja,
die verbeelding, ik denk dat wij die nodig hebben om die weer aan te gaan zetten in ons. Want er zitten veel meer antwoorden in ons, in ons innerlijk leven en in ons hart, dan wij denken. Wij zijn tot veel meer in staat. En daar wijst dus Gustav Meyrink heel erg op. Wordt een hogere versie van jezelf door een zielenmens te worden eigenlijk.
Ja.
Dat is dat is de boodschap. En zeker zijn latere boek vind ik echt prachtig daarin. Echt een aanrader, De Witte Dominicaan. Waarin hij de hoofdpersoon zijn ouderlijk huis weer bezoekt. En heel erg laat zien dat wij mens verbonden zijn met allemaal draden naar het verleden en ons familie, zeg maar, karma eigenlijk in ons dragen. Nou, dat zijn allemaal draden die je vasthouden. En die hoofdpersoon wordt echt geïnspireerd door een soort droom over een witte Dominicaan die hem de uitweg uit ons familiekarma wijst.
Ja.
Door persoonlijkheidsverwisseling aan te duiden. Want om echt vrij te worden, kunnen wij niet zo de persoonlijke mens die wij nu zijn, daar is echt die omschakeling naar een zielenbewustzijn voor nodig.
Ja.
En dat heeft hij prachtig verwoord en heel magisch verteld ook in De Witte Dominicaan.
Ja.
Nou, dat je daar, dat is toch echt geweldig.
Ja.
Om daardoor aangeraakt te worden.
Ja.
Ja, ik
mooi.
Vind Leuk. Die boeken echt heel bijzonder.
Ja. En inderdaad, je had het over die... Want het leven is eigenlijk een mysterie.
Ja.
En we kunnen heel ver komen met wetenschap. Maar we kunnen het nooit doorgronden.
Nee.
Om bij het mysterie te blijven of het in jezelf te openen, is een ander soort denken ook nodig.
Precies.
Is een soort mythisch denken nodig. En dat heeft hij heel sterk.
Ja, ja. En een verbintenis met de drie grote pijlers. Niet alleen wetenschap is ook zeker nodig,
ja,
maar ook kunst en innerlijke religie.
Ja.
Als je die drie in je leven kunt verbinden,
ja,
dan kom je langzaam op antwoorden voor jezelf op die drie vragen. Wie ja, ben ik?
Ja.
Waar vandaan kom ik en waar ja, ga ik naartoe?
Ja. En hij heeft dan in de Golem, zegt hij ook iets over vraag en antwoord. Een heel mooi stukje. Daar zegt hij namelijk, iedere vraag die een mens kan stellen, is op hetzelfde moment een antwoord waarop hij haar in de geest gesteld heeft. Het gehele leven is niets anders dan vormgeworden vragen die de kiem van het antwoord in zich dragen. De antwoorden die zwanger zijn van vragen.
Ja, dat.
Nou, dat is toch geweldig. En zo zijn die boeken vol van dat soort zinnen tussendoor. Ja. Dat je... Ik ben gaan markeren wat ik dan mooie stukken en zinnen vond. En mij inspireerde. En ik bleef maar strepen, merkte ik. Ja, er zit zoveel in. Zo'n klein stukje wat tussendoor even erin staat. Maar waar je... Ja, waar gewoon zoveel in zit inderdaad.
Nou, daar kun je al... Als je daar al iedere dag even bij stilstaat, kom je al meer uit je hoofd en in je hart.
Ja, want die drie levensvragen, dat antwoord ligt in ons besloten.
Precies.
Die hoeven we niet buiten ons te zoeken.
Nou, al die boeken kunnen natuurlijk een inspiratiebron zijn om...
Ja. Ja.
Daar, of een leidraad misschien wel om dat te vinden.
Ja.
Maar het antwoord ligt in jezelf.
Ja. Ja.
En dat is dus ook voor ieder mens weer anders.
Ja.
En dat is dus goed.
Ja.
En het fijne is, als je antwoorden... Ja, die veranderen met de tijd ook. Maar als je in ieder geval die zielenwijsheid gaat vinden in je hart... Dan zijn alle gebeurtenissen in je leven misschien nog wel verwarrend. Of de omwentelingen die hij meemaakte, hebben wij natuurlijk ook in ons leven. Dat is dan misschien niet leuk. Maar de grootste aandacht ligt toch weer in je binnenste.
Ja.
Waardoor dat uiterlijke misschien lastig is, maar niet het belangrijkste.
Nee, en het kan ook een soort betekenis krijgen. Of je kan, wat je meemaakt, kan je ook doorgroeien.
Absoluut.
Ook al zijn het niet leuke dingen soms.
Nee, zeker. Ja.
Dat zie je ook echt in zijn boeken inderdaad.
Ja.
Dat hij door wat hij meemaakt tot een innerlijke groei komt.
Ja.
Ja.
En dan zijn
door de mensen die hij tegenkomt.
Ja.
En
eigenlijk alles, alle mensen die je tegenkomt of hoe je leeft, is op een bepaalde manier een antwoord op jouw vragen van binnen.
Ja.
Dus, en juist dat het leven een mysterie is, maakt het dus ook spannend. Daarom word je af en toe om de zoveel jaar omgegooid, moet je iets nieuws gaan doen.
Ja. Ja.
Dat is juist leuk.
Leuk.
Dus ik heb nog een stukje.
Ja, heb jij nog een mooie, mooi stuk wat je trof?
Absoluut, uit de Witte Dominicaan komt het.
Ja.
En dat gaat als volgt. Wij leven slechts voor de volmaking van onze ziel. Wie dit doel voortdurend in het oog houdt, er altijd aan denkt en het immer zo voelt dikwijls dat hij iets begint of besluit, die zal spoedig een zekere kalmte verkrijgen en op onbegrijpelijke wijze zijn lot veranderen. Voor hem die arbeidt als een onsterfelijke, niet om iets te verkrijgen dat hij wenst te bezitten, dat is een doel voor geestelijk blinden, maar om de opbouw van de tempel van zijn ziel, die zal de dag zien, al is het ook na duizenden jaren waarop hij kan zeggen, ik wil en het is er. Wat ik beveel, dat geschiet. En heeft niet meer tijd nodig om langzaam rijp te worden.
Mooi.
Tot zo'n hoog doel, denk ik, is de mens in staat om te komen. Zo'n geest-zielemens kunnen wij worden.
Ja, geweldig.
Maar, ja, het is... Nou ja, inderdaad, die woorden van Gustav, die zijn gewoon heel inspirerend.
Mooi.
Dus dat wilde ik ook in dat boek Rijns Licht neerleggen.
Ja.
Gewoon al die inspiratiebronnen die ik ben tegengekomen in mijn...
Dat is zo mooi, dat er steeds stukken tussen zitten van allemaal mensen, allemaal auteurs, allemaal inspiratiebronnen van jou.
Ja. Ja, ze wijzen allemaal naar hetzelfde doel.
Ja. Ja.
Wijsheidsleraren uit alle tijden hebben dat gedaan. Ja. Of je nou geïnspireerd bent door Rumi, of door Krishnamurti, of door Lao Tse, het maakt eigenlijk niet uit.
Nee.
Ze wijzen allemaal, ga de weg naar binnen.
Ja. Ja.
En word die zielenmens.
Ja, mooi. Dankjewel!
Graag gedaan, dankjewel. Fijn gesprek.
Mooi, ja.